Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Vandaag hebben we te gast de lange man uit Japan van ProRail. Een soort van topontwerper, ingenieur, werkzaam bij ProRail. Die werkelijk al alles weet van nieuwe dienstregelingen. Zelfs de hele spaghetti, zoals hij het noemde, op internet rond Utrecht Centraal allemaal heeft veranderd. Ik heb zelfs vernomen dat je ooit naar Japan gestuurd bent om daar te kijken hoe doen ze dat nou allemaal in Tokio en wat kunnen we nou allemaal met dat spoor. Te gast Klaas Hofstra van ProRail.
Goedemiddag.
Welkom. Je kwam hier alweer half vloekend en stierend hier de studio inrennen. Dat is eigenlijk al te grappig voor woorden, al laten we dat niet doen. Je had een nieuwe iPhone of een nieuwe telefoon en je hebt een foto genomen waarvan?
Ja, de eerste foto van mijn nieuwe telefoon die is zo net gemaakt op het Centraal Station in Amsterdam.
Ja.
Daar heb je de I Am Saddam winkel en daarvoor staat een kaart voor toeristen. Daar kunnen ze een foto van maken, zodat ze die mee kunnen nemen op hun reis door Amsterdam. Op die kaart staat ten eerste de Noord-Zuidlijn niet, terwijl die toch echt al een tijdje open is. En ten tweede staat Schiphol daar verbonden met Amsterdam met een busverbinding.
Met een bus?
Ja, het spoor staat er niet op. Tenminste, een heel dun grijs lijntje, moet je heel goed kijken.
Maar op wat voor rare plek van Amsterdam Centraal was je dan? Waar stond je echt precies?
Ja, echt voor het I Amsterdam kantoor. Dus de toeristeninformatie waar de toeristen naar binnen komen.
En toen liep je toch weer hier naartoe terug, dat je dacht, oh.
Die moet ik even aan Geert laten.
Oké, daar gaan we het maar niet over hebben. Waar gaan we het wel over hebben? Er stond natuurlijk heel groot opeens. Ja, het spoor is vol en de weg is vol en het kan allemaal niet zo langer. Ik bedoel, jij bent ingenieur. Jij weet echt alles van dat spoor. Hoe reageer je daar dan op als er weer gezegd wordt, ja, spoor en weg is vol en we denderen allemaal op een hartinfarct af en het werkt allemaal niet meer. Ik bedoel, jij bent hier dagelijks mee bezig. Hoe lossen we het op? Dat is toch eigenlijk de kernvraag van iedereen.
Nou ja, als eerste is het natuurlijk wel goed dat er een beetje aandacht voor is. Dat is sowieso altijd wel leuk als ingenieur. Maar wat je ziet is dat vollopen, dat klopt. Als we het doen op de manier zoals we het nu doen. Dus we zijn eigenlijk sinds 1970 hebben we dat spoor net een beetje ontwikkeld. Hè? Met steeds meer vrije kruisingen, viersporigheden, extra frequenties, half uursdiensten, kwartierdiensten, 10-minuten diensten. Maar wat je ziet is dat systeem wel een beetje eindig is. We zijn nu tot 2030 aan het ontwerpen, hebben nieuwe dienstregelingen en we zien gewoon eigenlijk dat dan uitverkocht is.
En wat bedoel je gewoon met uitverkocht? Tot 2030 zeg je nou, dan redden we het allemaal wel en dan?
Nou ja, wat je ziet is de tijd tussen twee treinen op een spoor is 3 minuten. Hè? Dus de eerste trein komt om 0, de tweede trein komt om 3. Dan kun je er per uur 20 kwijt. Dat hebben we nu in Weespaal. Op een aantal plekken zijn we dat nu ook aan het bouwen. Hè. Straks komt Amsterdam-Bijlmer, hebben 20 treinen per uur. Schiphol aan de buitensporen 20 treinen per uur. Hemtunnel 20 treinen per uur. En dan is het gewoon vol.
Ja.
Dan is het klaar, weet je wel. Dan heb ik alles uitverkocht. Alle slots die ik heb zijn verkocht. We kunnen dan nog lange en hogere treinen inzetten. Want dat hebben we natuurlijk ook allemaal gedaan. En dan is het gewoon klaar. Kunnen we naar huis op vakantie?
Nou, dan kan je een nieuwe baan nemen. Dat is in ieder geval sloes. Maar dat is in 12 jaar tijd. Dat is zeg maar wat jullie berekenen. Maar ja, ik denk al natuurlijk vaak, omdat ik ook wel eens op congressen kom die over, nou ja, metro's, Randstad, Rail-achtige dingen, S-baan-achtige dingen aangaan, dat ik denk, ja, maar is het niet mogelijk om er nog meer overheen te douwen?
Nou ja, met hoe we het nu doen in elk geval niet.
En wat bedoel je dan met hoe we het nu doen? Ja, bedoel je een...
Kijk, wat we nu doen is het grote mengen, noem ik het altijd. Dat hebben we in de jaren 70 hebben we dat een beetje geleerd. Hè? Toen was het spoor op sterven na dood. En toen hadden we al die baanvakjes in Nederland. We zijn om die nog een beetje, ik was er zelf bij, hè?
Ja.
Om die nog een beetje in leven te houden, is het enige wat we kunnen doen, is alle soorten van vervoer die we kunnen bedenken. Dus niet alleen de intercities die we toen ook al kenden, maar we gaan stedelijk vervoer ontwikkelen met voorstadshaltes. Er zijn 100 nieuwe haltes gebouwd sinds 1970. We gaan internationale verbindingen over datzelfde spoor doen.
Goederen eroverheen, alles eroverheen.
En het liefste containergoederen, zware bulkgoederen, alles moet over dat spoor heen. Om de economische rentabiliteit van dat spoor een beetje op orde te houden.
Ja.
Want in Engeland zijn toen rond die tijd, weet ik hoeveel spoorlijnen gewoon gesloten. En dat hebben we dankzij dat beleid hebben we dat hier weten te voorkomen. Alleen datzelfde beleid dat werkt zich nu een beetje tegen ons. Want om een goederentrein over spoor te rijden, heb je een heel ander spoor nodig dan om er een tallies over.
Nou ja, laten we dat voorbeeld, want je begon met Amsterdam Centraal. Wat ik dus echt nooit begrijp, want dan ben ik om 8:45 ochtends. En dan zie ik daar een 2 kilometer lange goederentrein. Nou, ik denk dat die van Tata Steel afkomt op mijn tussen Haarlem en Sloterdijk. En die tettert dan om 8:50 prime time door dat hele systeem heen. Ja. Dan denk ik, beste ingenieur, onze topman van ProRail, hoe... Wat is daar het idee achter?
Nou, ik ga het je nog mooier vertellen. Kijk, het reizigersvervoer heeft een bepaalde dienstregelingsstructuur. Hè? Dat is iedere half uur of iedere uur of ieder kwartier hetzelfde.
Ja.
En omdat dat de hele dag zo is, reserveren wij ook voor goederen. Gewoon iedere half uur op baanvak Amsterdam-Haarlem een slot. Dus ook in de spits.
Ja, maar een slot, betekent dat ook dat die goederentrein daar ook komt? Want ik word namelijk altijd, ga onderzoek doen en dan zegt men gut, wat is het druk? En ik ga er dan op staan als eigenwijze halve onderzoeker en denk, nou, ik zie maar 4 goederentreinen dan uiteindelijk over 24 uur daar langskomen.
Klopt. Alleen, we weten niet wanneer ze komen.
Maar dat
maar ja, ik zeg al, dit is de huidige manier hoe wij dat doen. Dus de Tata Steel moet voor zijn bedrijfsprocessen goederen aangeleverd krijgen. En voert ook goederen af. Hè. En om dat in de lucht te houden, moeten wij gewoon op het spoor daar capaciteit voor reserveren. En ja, die boot, hoe laat die aankomt in de haven XYZ, die het aanlevert, of wanneer het inladen van die trein klaar is, dat weten ze niet.
Maar ik denk dat toch vrij veel mensen nu al ongeveer werkelijk bij zichzelf denken, ja, maar hoe is dat mogelijk dat er zoveel capaciteit... Ik snap ook wel dat er gewoon goederen over dat spoor nog steeds moeten kunnen. Maar ik zie in de nacht vrij weinig gebeuren. Ja. En het is zogenaamd heel druk. En als ik tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags ga zitten kijken, dan denk ik, nou, wat is het nou druk, zeg?
Nou ja, wat je niet moet vergeten is dat die treinen niet van Amsterdam komen. Hè. Die komen van verder weg. En de goederenvervoerder zegt altijd terecht, want het is altijd wel erg spits. Dus goederen uit de spits is heel lastig, omdat zo'n goederen die rijdt 5, 6, 7 uur of nog langer door Europa heen. En altijd, hij is altijd of in het Roergebied in de spits, of in Zwitserland in de spits, of bij ons in de spits. Dus goederen uit de spits is wat eenvoudiger dan het lijkt wat eenvoudiger dan het is. Maar dan nog, zelfs al zou die goederen in de spits niet rijden, wat natuurlijk het vervelende is dat wij die infra helemaal moeten inrichten op die goederenvervoerder. Want een goederentrein, dat kun je wel voorstellen, die rent wat slechter dan een sprintertje. Die goederentrein heeft hele lange afstanden nodig tussen de seinen. Want als er ergens een blokkade is waar die voor moet stoppen, moet hij ruim op tijd weten moet stoppen. Dus dan krijgt hij een geel sein en daar een kilometer verderop een rode. En diezelfde seinen, die gelden ook voor die sprinters. Dus we kunnen, zelfs als er 0 goederen zouden rijden morgen, niet meer reizigerstreinen rijden. We kunnen dat ene slotje nog benutten, dan hebben we iets groei, maar verder kunnen we eigenlijk niet zoveel. Dus wat je zou moeten doen, en wat je ook in het buitenland ziet in metro- of S-baanachtige verbindingen, is dat je de infra veel meer dedicated inricht naar het vervoer dat er overheen rijdt.
Maar betekent dat ook, zeg maar, dat als je S-baanachtige dingen doet over het bestaande spoor, waarbij je dus veel meer er overheen gaat, wat betekent dat dan voor A, personenkarretjes of treintjes, mm-hmm. en 2, wat betekent dat voor die goederentreintjes? Mogen die dan niet meer?
Nou ja, dan kom je in een compleet nieuwe wereld. Hè. Daar, normaal zeggen we dat kan niet, want er moet 3 minuten tussen 2 treinen zitten. Maar als je nou zegt van tussen Amsterdam en Haarlem gaan we eens een nieuwe beveiliging neerleggen. Die het mogelijk maakt om op 1,5 of 2 minuten te rijden. Wat gewoon kan, hè. Dat ligt in het buitenland, ligt het overal trouwens. Amsterdamse GVB heeft het ook gewoon. Hè. En dan moet je even bedenken, ja maar wacht even, ik wil nog wel de Tata Steel bereikbaar houden. Kun je een aantal dingen doen. Hè. Je kunt een andere route voor die Tata trein doen, dat die via Leiden rijdt. Je kunt ook zeggen, nou, ik richt het baanvak tussen Amsterdam en Haarlem zo in dat ik af en toe nog eens een goederentrein er tussendoor kan sturen. En dat ik dan op dat moment 1 of 2 van die S-baantreintjes ophef. Dus op die manier zijn er wel dingen mogelijk. Alleen dat zijn logica's, dat zijn redeneringen die we tot nu toe nooit nodig hebben gehad. Dan wel in elk geval nooit het bespreken waard waren, blijkbaar.
En dan is de grote vraagstuk, ja, maar als er nieuwe infrastructuur zou moeten komen. Want dan is de redenering altijd, ja, nieuwe infrastructuur, rails, gigantisch duur. Als we dat moeten doen, nou, hou maar op, want... het is niet te financieren. Ja. En dan zegt iedereen, het Rijk heeft geen geld meer. Dus dan eindigen we altijd in de catch-22-situatie... dat iedereen zegt, nou, we hebben te weinig... dus laten we maar beter benutten. Dus dan denk ik altijd, briljante redenering.
Ja, nou, wat er gebeurt met heavy rail infrastructuur is wel interessant. Ik was vanmorgen nog in overleg over de IC Berlijn. Hè? En er is een idee om die via Zwolle te laten rijden. Dan heb je tussen Zwolle en Twente nog een stukje enkel spoor liggen. Dan had het ingenieursbureau uitgerekend... van, nou, als we dat verdubbelen, Zwolle-Wierde, dat kost ongeveer 100 miljoen. En dan kunnen we daar echt een mooi product van maken. Ja, het vervelende is, ProRail heeft er zelf ook een raming voor gedaan, voor datzelfde baanvak. Die kwam op 900 miljoen uit. Dat is een factor 9.
Ja.
En dan kan iedereen zeggen, ja, ProRail is hartstikke gek. Maar waar het gewoon op neerkomt, alleen dat spoor neerleggen en het land vrijmaken. Zo, dat is ongeveer 100 miljoen. Alleen er zitten 30 overwegen in dat baanvak. Als er meer treinen gaan rijden, hebben we te voldoen aan geluid en trillingen. We hebben issues met externe veiligheid. Dus als je al dat soort dingen meeneemt en de inbedding van zo'n baanvak in de omgeving bekijkt, is dat gewoon super duur.
Maar dan lijkt het er toch ook op van dat gewoon überhaupt nieuwe infra aanleggen een soort van no-go is?
Nou ja, ja, mijn stelling is eigenlijk wel dat nieuwe heavy rail aanleggen in Nederland. Kijk, op een aantal plekken gaan we nog wel doen. Hè. We zijn Amsterdam natuurlijk nog bezig, Amsterdam-Zuid met name. En op een aantal andere plekken zal er lokaal ook nog wat gebeuren. Maar grootschalig heavy rail aanleggen in Nederland, dat heeft echt wel de langste tijd.
En doen even voor de luisteraars, en denk ik voor mij eigenlijk ook gewoon, Klaas. Wat is voor jou de definitie van heavy rail? Want light rail is het nieuwste modewoord van Nederland.
Precies. Nou ja, heavy rail is vrij eenvoudig. Dat is gewoon de definitie van spoor zoals we dat nu kennen. Dus dat spoor waar alles overheen kan. Goederen, tallies, wat ik net zei. Alle mogelijke modaliteiten kunnen er overheen. En dat is ook een soort internationale standaard. En dat is aan de ene kant heel mooi. Hè? Aan de andere kant haal je dan een berg regelgeving naar binnen vanuit de EU, vanuit de UIC, vanuit de ETMS-werkgroepen. Waar je dus allemaal aan moet voldoen. En dan wordt het allemaal duurder van. Maar ja, je krijgt dan wel heel mooie infra waar je heel veel mee kan. Maar dat is natuurlijk de vraag voor Amsterdam-Haarlem in hoeverre dat nou per se nodig is. Of voor andere.
Ja, want als ik zeg maar kijk ook heel erg naar de wereld van zelfrijdende auto's. Ook de autotechniek, wat het zeg maar iedereen zegt, de materialen moeten steeds lichter worden. Het moet makkelijker worden, dichter op elkaar kunnen rijden. Ik bedoel, als we. Het lijkt wel alsof wij nieuwe infra gaan bedenken in Nederland zijn de rails. Dan moet altijd nog, ik noem dat dan maar de locomotor, dus het 1966 goederentrein, die moet er ook nog steeds overheen. Ja, dan is het allicht dat het vrij duur wordt.
Ja. Nou, je hoeft niet eens naar Japan hiervoor. Hè. Kijk, als je gewoon landen om ons heen, ik vind Kopenhagen altijd een mooi voorbeeld, maar je kunt ook gewoon naar Duitsland of naar Frankrijk of naar Zwitserland. Wat je ziet is dat ze daar ergens in de jaren 60, 70 op een gegeven moment afslag hebben genomen. Dat ze gezegd hebben van dat stedelijke verkeer, wat wij juist op het heavy rail systeem hebben gestopt. Daarvan hebben zij gezegd van nou laten we daar nou eens om te beginnen een tunnel door de stad leggen. En om de stad heen gewoon steeds verder dedicated baanvakjes uitbreiden. Dus in Parijs is dat de RER, een bekende voorbeeld. Maar in Kopenhagen is het eigenlijk een veel mooier systeem. Dat is een systeem wat totaal los ligt van een heavy rail net. En Denemarken hebben ze nu besloten om landelijke ETMS uit te gaan rollen. Dus de EU-regels te gaan volgen.
ERTMS is?
Het Europese beveiligingssysteem voor het spoor. We zijn er in Nederland ook mee bezig. In Nederland staan er al 2,5 miljard voor in de boeken. En dat is nog lang niet genoeg. En wat je ziet is dat ze in Denemarken hebben gezegd. Ja, wacht even. Dat stedelijke net rond Kopenhagen. Dat gaan we niet met ETMS doen. Want dat is een stedelijk net voor onze eigen hoofdstad. Waar alleen maar onze eigen treintjes overheen rijden. Waarom zouden we daar een of andere Europese standaard voor doen, waar allerlei hoogsnelheidstreinen of goederen op kunnen rijden die hier nooit komen. Dus daar hebben ze een eigen systeempje ontwikkeld. Sinds de jaren 60, 70 al.
Ja, en is dat dan rendabel of is dat goedkoper? Of is
dat is kassa.
Ja, maar
die is aan Kopenhagen, dat is echt, daar rinkelen de gelden tegen de plint aan.
Dat ja, maar dat lijkt er, als jij dat zegt van ja, maar je kan een rails kan je rendabel maken, dan denk ik dat je 90% van je collega's zeggen, die Klaas is niet helemaal 100%. Het rendabel krijgen, integraal, inclusief onderhoud, exploitatie en je blijft het zeggen. Ja. En dus.
Ja, maar stedelijke rail en rail tussen steden in, zoals we dat in Nederland hebben, is altijd winstgevend.
Inclusief het aanleggen van infrastructuur, onderhoud en exploitatie.
Ja, aanleg is wat anders, maar het onderhoud en exploitatie van de infra, ja.
En jij zegt dat ze dat blijven doen op de traditionele manier, dus de heavy rail manier. Dus wat we hebben gedaan met de HSL en Betuwelijn, waar die ook een andere functie hebben natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. Maar als we dat blijven doen, dan komt inderdaad uit elk model of businessmodel komt uit. Dat gaat niet lukken.
Nou, het mooie van de HSL en de Betuwelijnroute is juist dat er dedicated spoorlijnen zijn. Weliswaar voor hele zware treinen, maar ja, die rijden daar ook. Dus de HSL is dedicated gericht op snelle treinen naar Europa. Hè. Hij werkt ook als een tierenlier. We hebben heel veel gezeur over die direct natuurlijk. Maar je moet niet vergeten dat er een Thalys overheen rijdt. Ieder uur inmiddels. Die gewoon echt bakken met geld verdient. En ook de Eurostar is nu begonnen met 2 treinen per dag. Er zitten nu al voor een derde trein. En de vierde trein die komt er ook wel. Dus die lijnen die doen het heel goed. Hè? Betuwelijnroute niet in de laatste plaatsen. Ook die is dedicated ingericht voor goederenvervoer. Daar zie je bijvoorbeeld dat de tunnelveiligheidsmaatregelen die ze daar hebben genomen veel minder streng zijn dan op andere spoorlijnen. Omdat er geen reizigers in die trein zitten. Dus ook die kant op kun je goedkoper infra ontwerpen. Omdat je dedicated treinproducten eroverheen hebt.
En wordt het dan ook, zeg maar, dus jouw stedelijk gebied? Dus neem ons mee van waar zeg je dan, naar daar zou het in Nederland, als we het hebben over periodes van 2035, 2040, daar moeten die nieuwe stedelijke light rail netwerken eigenlijk echt komen?
Ja, het is vrij overzichtelijk. Hè? Dus als wij de prognoses nu 2030, 2040 bekijken, zie je eigenlijk dat in de bredere Randstad loopt het vast. En dan daarbinnen in de smalle Randstad en daarbinnen weer in Amsterdam. Dus Amsterdam en omgeving, hè, dus het gaat niet om Amsterdam zelf, maar om Zaandam, om Schiphol, om Haarlem, om Almere, om Hilversum. Je ziet dat daar echt als eerste vast gaat lopen. Aan de andere kant zie je in Zuid-Holland, dat ze daar natuurlijk al met Randstad Rail al die projecten gedaan hebben. Die zijn ook enorm succesvol. Hoekse lijn gaat ook ooit een keer lukken, hoop ik. En dan zie je echt dat netwerkje daar rond Rotterdam-Den Haag al een beetje vorm begint te krijgen. En die hebben nu toevallig onlangs, ik kreeg hem van de week in de mailbox, een business case ingediend om een deel van ons spoor, het ProRail-spoor, Leiden-Den Haag-Rotterdam-Dordrecht, om te bouwen naar Light Rail. Standaard, eigenlijk een beetje wat ik net vertelde. Ja. Dat zegt, nou ja, wacht even, hier liggen op een heel groot deel al 4 sporen. Laten we nou die 2 sporen doen voor die Europese standaard. Hè? Dan kunnen daar de goederen en de tallies en wat er ook maar is, kan daar overheen rijden. En die andere 2 sporen gaan we gewoon dedicated maken voor ons regionale systeem.
Dan, je zei even Hoekse Lijn tussendoor, maar dat is natuurlijk ook, ja, dat loopt wel enorm uit. En dat was allemaal gepland als snel, snel, snel. Dan is toch ook weer de vraag, ook bij mij, dat je denkt, hoe kan het nou toch zo zijn dat eigenlijk zoiets wat we eigenlijk al 100 jaar gedaan hebben, er liggen dezelfde afmegeling van de rails en dat moeten we ombouwen. Dat hebben we met de Randstadrail al gedaan. Het gaat niet om dat Hoekse Lijn aan zich, maar wat is dan de reden dat dat zo lang duurt? Dat is voor de gemiddelde burger die denkt, hoe is dat mogelijk? En vooral, hoe voorkomen we het voor de volgende keer? Dat is natuurlijk de hoofdvraag.
Nou, de ombouwen van het systeem, kijk, het enige lastige daarin is gewoon de treinbeveiliging, hè? Dus die rails en de rest, dat gelooft iedereen al. Vergeet overigens niet dat Randstadrail in het begin ook heel lang is uitgesteld, vanwege dezelfde reden. Dus het blijkt bij heel lastig om, als er een bepaalde treinbeveiliging nu ligt, om die om te bouwen naar een compleet andere standaard, erg metrostandaard, en om dat snel en veilig te doen. Dus wat je krijgt is, er moet iedere keer nieuwe software geïnstalleerd worden. Als er één bukje in zit, kun je weer overnieuw. En dan moet er weer iemand uit Duitsland komen voor die software.
Maar wat ik niet begrijp, en dat snap ik ook echt niet. Ik ben dan in Parijs. En daar is de welbekende, volgens mij is het lijn 1.
Ja.
Die rijdt daar sinds 1995 volledig zelfrijdend als een Randstadrail. En die wordt eigenlijk nu uitgebreid. Het plan Grand Paris Express.
En dat is een metrolijn, die ligt er toch echt al 100 jaar.
Exact. Dan denk je toch bij mezelf, ja, maar jij hebt in Delft gestudeerd. Je bent een van de belangrijkste.
Enschede, sorry.
Dat je een van de belangrijkste mensen, je werkt er al. Dat je toch bij jezelf denkt, het is 500 kilometer hier vandaan. Wat is er voor nodig dat wij dat ook in orde gaan krijgen?
Ja, nou, dat kan ik voor de Hoekse Lijn kan ik daar niet over oordelen. Nee. Daar zit ik er te ver vanaf. Alleen ik weet wel van ik ben zelf geen beveiligingsexpert, maar van mijn collega's in beveiliging weet ik wel dat het gewoon ook nu het ETMS-dossier in Nederland, hè. Dat is echt wel een hoofdpijndossier. Het is zoveel techniek in zo'n complex systeem, hè, want alles hangt er nou met alles samen. Dat natuurlijk wel wat anders is dan gewoon een losse lijn even ergens neergooien en à la woestijnoplossing iets nieuws neerleggen. Dus die ombouw is echt heel complex. Vergeet niet dat ze daar in Parijs ook, want ze zijn nu met lijn 4 bezig in Parijs. Hè, nemen ze daar ook, ze hebben nu een planning van volgens mij 8 à 9 jaar om die lijn 4 helemaal omgebouwd te krijgen. Okay. En dat is wel, in de Hoekse Lijn hebben wij het in 3 maanden geprobeerd. Hè? Dus dat is wel echt iets anders.
Okay. En als je maar, laten we teruggaan naar van, ja, maar de hoofdpunt is toch, ja, het zou toch wel rendabel neergelegd kunnen worden. Laten we dan eens een voorbeeld nemen in Amsterdam als de beruchte, of misschien Oost-West richting, iets doen richting Almere, of iets doen richting de Noord-Zuidlijn door naar Zaandam, of naar de andere kant de Noord-Zuidlijn door richting Schiphol. Dat, waar zie jij dan infra die op een andere wijze aangelegd wordt en die ook nog eens een keer rendabel is? Want je hoort het Rijk continu zeggen, er is geen geld, er is geen geld, er is geen geld. Mm-hmm. Dus ja, succes met al je megalomane plannen, beste railsector. Het blijft maar doorgaan.
Ja, om te beginnen hebben wij niet zoveel megalomane plannen meer, hè? Dus we zitten juist voor 2040 te kijken van oké, we zien dat het op diverse plekken vastloopt. Hoe kunnen we nou slim zorgen met kleine investeringen dat we het toch nog een beetje overeind houden? En wat je ziet is dat die light rail gaat daar echt een heel belangrijke rol in spelen. Want je hebt nu gewoon baanvakken rond Amsterdam liggen. Zijn allemaal 2-sporigen. Dus treinen rijden op hetzelfde spoor. En je zult dan keuzes moeten maken om zeg maar die capaciteit verder uit te kunnen nutten. Dus als ik tussen Haarlem en Amsterdam 16 S-banen wil rijden, kan er geen intercity meer rijden. Als ik wil dat er toch een intercity blijft rijden tussen Amsterdam en Haarlem, zal ik dus parallel een light rail verbinding moeten neerleggen. Nou, dat zijn de keuzes die we voor de toekomst moeten gaan maken. Van wat is nou slimmer? Een nieuwe light rail ernaast leggen, een light rail de bestaande infra en een HSL ernaast leggen. En voor welke corridor is wat dan het slimste? Naar Almere bijvoorbeeld zie je dat een aantal metro-ideeën geweest zijn, hè? Echte metro.
Ja.
En dat is naar Almere gewoon niet zo handig, want Almere is gewoon heel ver. Dat realiseert niemand zich, want het is met de trein 20 minuten. Maar een metro rijdt maximaal 80-90 en een trein rijdt 140. En als je met 80-90 naar Almere moet boemelen, dan haken er vrij veel mensen af.
Maar op het moment dat je op die tussenvariant zit, een Randstadrail, een ROR, die gaat toch wel richting de 100-120?
Nou ja, precies. En het grote voordeel daarvan is ook dat toch iets dichter bij die heavy-rail techniek is. Hè? Dus dat je dan voor een Tata Steel trein ook nog eens een keer wat zou kunnen. Wat in echt metro gewoon niet kan natuurlijk. Dus ja, waar je echt aan zit te denken is, als eerste is Schiphol. Daar lopen gewoon als hardste vol nu ook niet alleen de treinen in de tunnel, maar ook gewoon de mensen op het perron. Hè. Op een gegeven moment houdt dat gewoon echt een keer op. En het is ook wel een beetje, als je gewoon internationaal vergelijking doet op Schiphol. Ik heb dat een keer gedaan met wat luchthavens in de wereld. Schiphol is de 14e luchthaven van de wereld. En de hele top 25, ook die in Amerika en ook die in de derde wereldlanden, hebben gewoon een metro of een light rail systeem. En Schiphol heeft dat niet. Wat wij daar doen is intercities op oorlogsterkte vanuit Breda met locomotieven en rijtuigen laten komen om mensen van Schiphol naar Amsterdam te brengen. Nou ja, dat heeft een tijdje gewerkt, hè? En dat is nu gewoon aan zijn einde. En daar moeten we gewoon echt een keer een stap maken.
Maar dan is dat vraagstuk natuurlijk wat boven de bank, die miljarden. Want ik heb het idee, als ik alle Meert aanvraag, en Meert voor de mensen die het niet weten, is zeg maar het meerjaren investering, zo heet het eigenlijk weer, ruimtetransport, weet ik. Nou, in ieder geval waar de miljarden vandaan moeten komen voor zowel weg als spoor. Ja. En daar zit de aanvragen volgens mij al richting de 150 miljard uit elke regio, als het allemaal waargemaakt zou moeten worden. Het is natuurlijk wel vrij revolutionair wat jij zegt. Dat je zegt, ja, maar wacht eens even, we zouden dit soort lijnen in stedelijk gebied, zeg jij, dat is wel best wel iets wat je zegt. Je zegt, ja, die kunnen we gewoon rendabel krijgen.
Ja, ja, een metro naar Schiphol is per direct rendabel.
Maar dan is toch zowel bij mij als bij iedereen de vraag, wat houdt ons nog tegen?
Ja, goede vraag. Nou ja, je moet niet vergeten, kijk, hoe het spoor werkt, het is gewoon een overheidsorganisatie. Een overheid is geven niet af, hè. Dus een overheid moet in één keer een bak geld op tafel leggen en vervolgens gaat iemand, het GVB of NS of iemand anders, gaat het exploiteren. En die zien dat dan op hun verlies- en winstrekening uiteindelijk na 10 jaar, dat best wel lekker loopt met die lijn. En dat ze wat geld overhouden wat ze kunnen investeren in stations of nieuwe treinen, weet ik veel wat. Maar die overheid, die ziet daar eigenlijk, het is niet zo dat je 100 miljoen leent van de overheid en die vervolgens in termijnen terugbetaalt. Dus die logica van leggen we een lijn aan waar we gewoon financiële winst op maken en kunnen we die lijn dan ook terugbetalen? Bijvoorbeeld een tolheffing op een weg, zou je dat wel kunnen doen?
Ja, dat je zegt, nou ja, het ticket van de Schiphol metro naar die van de Noord-Zuidlijn, daar betaal je maar gewoon €12,50 voor. En dan gaan er gewoon duizenden toeristen, die zullen zich overigens wel wat verder over de hele stad moeten gaan verspreiden, maar die kunnen lekker in een hotel dan in Noord gaan zitten of weet ik veel waar elders. Dan verspreiden we ze ook automatisch wat beter. Maar als dat gewoon een rendabele case is, dan...
Ja, nou ja, je moet natuurlijk. Kijk, je zou dan zeggen, ik huur Geert Kloppenburg in. Maak een privébedrijf en laat gewoon die metrolijnen verbouwen. Kijk, je zit natuurlijk, het bouwen van een metrolijn gaat natuurlijk wel over publiek grondgebied. Daar heeft de overheid natuurlijk altijd een rol in. En nou ja, zeg maar, in de huidige setting zou het heel raar zijn dat een private partij in Nederland infra gaat bouwen. Maar goed, ik zou niet weten waarom niet. Van harte welkom.
Zie je dat wel eens in het buitenland al gebeuren? Dat private partijen zowel de infra als de exploitatie doen?
Ja, nou, in Japan zie je dat. Hè? In Amerika zie je dat overigens ook. In Europa is dat een vrij uniek model. Het is wel zo dat in Engeland hebben sporenmaatschappijen al wat investeringen in de infra geïnvesteerd. Of gefinancierd.
Oké. En denk je dan dat, want het zelfrijdende, daar hadden we het net even over. Scheelt dat ook extreem veel, zeg maar, in de scheelt dat dan voornamelijk in de kosten? Want dat denkt iedereen altijd. Of is dat veel meer dat je meer kan wegstouwen op het moment dat je het zelf rijdend maakt?
Ja, nou, die 3 minuten die ik net noem, hè, die tussen 2 treinen moet zitten, dat is ongeveer 2 minuten techniek. En dat is die techniek waarvan ik net zei dat we die kunnen verbeteren.
Ja.
En 1 minuut buffertijd. En die buffertijd zit er natuurlijk in, omdat treinen worden gereden door mensen. En er zitten ook mensen in die in- en uitstappen. En dat zorgt gewoon voor operationele spreiding. En omdat het net vrij vol zit, als je dat allemaal plant zonder buffer, dan zul je zien dat het de boel in 1 keer hartstikke vastloopt. Dus wat wij doen, we houden gewoon voor die operationele spreidingen, dus kleine vertragingen moet je ermee op kunnen vangen, houden we die minuut buffer aan. Op het moment dat je gewoon, zoals de 14 of de 1 in Parijs, de boel helemaal automatiseert, ja, dan kun je die minuut buffer kun je kwijt. Of in elk geval voor 90%. En dan zie je dus dat je dus 16 keer een minuut...
Dat is gigantisch. Op 3 minuten tussen treinen is dat 1/3 als je een minuut eruit haalt.
Ja.
Maar ik heb jou ook wel eens woest gehoord dat je zei, ja, de metrolijnen of Randstadrelen, die worden eigenlijk allemaal opgeleverd nu de wereldwijd, zeg maar, zelfrijdend.
Ja.
Wanneer gaan wij dan, zeg maar, over naar Randstadrail zelfrijdend of de Noord-Zuidlijn met een mannetje of vrouwtje? Maar vooral, het gaat mij dus vooral meer, wat jij net zegt, over die 1 minuut. Over dat het gaat mij niet om dat mannetje. Het gaat mij om dat de productietijd is. Ja. Dat je er gewoon veel meer overheen kan stouwen. Ja, gaat het om.
Ja, het is financieel natuurlijk ook enorm aantrekkelijk. Hè? Laten we dat vooral niet vergeten. Maar die capaciteit, dat is echt enorm belangrijk. En zolang, ja, het is gewoon mensenwerk. Ik bedoel, als ik die trein zou rijden, zou ik ook niet iedere dag precies op dezelfde seconde. En een computer kan het wel. Dus dat scheelt gewoon capaciteit in je systeem.
Want jullie gaan dat nu proberen toch op de Betuwelijn?
Ja, er zijn wat proeven gaande. Ik ben daar zelf niet rechtstreeks bij betrokken. Wat je nu wel ziet is dat in het buitenland vrij hard gaat. In Zwitserland zijn ze vrij ver mee. Zijn ze ook echt proef aan het doen. En gisteren hoorde ik dat ze ook in Frankrijk in 2020 de eerste semi-zelfrijdende treinen willen hebben. En 2025 gewoon echt zelfrijdend. En dat wordt natuurlijk wel interessant. Want het grote probleem van zelfrijdende treinen is natuurlijk dat het een open systeem is. Kijk, een metro kun je helemaal afsluiten. De Noord-Zuidlijn zou bij wijze van spreken morgen zelfrijdend kunnen zijn. Je moet alleen wat deurtjes op het perron zetten. Maar een trein, ja, die gaat natuurlijk het hele land door.
Ja, maar wat ik dan wel denk, in het, niet per se de wereld waar ik uitkom, maar als je kijkt naar de complexiteit van een zelfrijdende auto, ja, met de variabelen die we daarop hebben en de techniek, hoe die voortschrijdend is. Ik heb een interview gedaan met Maarten Sierhuis in San Francisco over wat er allemaal moet gebeuren om dat te doen. Dan zeg jij, het is een open systeem. Dan weet je wat ik dan echt denk? Ja, waar heb je het nou toch over met je open systeem? Er zijn 30 slagbomen die we moeten doen, maar voor de rest zou het het eerste systeem kunnen zijn wat... Ik bedoel, als je als ingenieur en als ontwerper 22 jaar verder kijkt, dan zijn dat toch juist... het is toch vele malen makkelijker dan de hoek van de Overtoom met 26 miljoen fietsers en wandelaars en een zelfrijdende auto daar dan een trein die...
Nee, begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat je het niet moet doen. Sterker nog, graven zijn er gesproken ook enorm voorstander van. Pieringa laat zich er ook af en toe over uit. Dus dit is gewoon de kant die we op willen en moeten. Alleen ik zeg, er zijn nog wel wat uitdagingen, ook bij de trein.
Nee, ja, oké, maar het aantal uitdagingen is toch werkelijk significant lager dan de moeilijkheidsgraad die je hebt om een zelfrijdende auto in het publieke domein waar veel meer variabelen zijn.
Absoluut. Dus daar zit nog een hoop te winnen.
Dat geloof ik wel. Dus dat je allemaal veel meer kan op het bestaande door wat slimmers te doen, hartstikke interessant. Maar ik vind het eigenlijk interessanter wat je zegt. Die grote horde van die 250.000 nieuwe woningen die er moeten komen, die uitbreiding van die steden, waar iedereen eigenlijk echt tegenaan hikt van ja, maar hoe gaan we ooit die infrastructuur op een wat rendabelere manier doen? En daarvan zeg je eigenlijk, ja, als we niet conform de oude wetgeving, conform alleen maar nog een kolentrein uit 1960 in mijn taal gesproken, als we dat op een nieuwe manier gaan ontwerpen, dan hebben we een hele grote kans dat we dat gewoon kunnen financieren.
Ja. De vergelijking is altijd mooi bij Duivendrecht. Daar heb je een spoorboog liggen en een metroboog. Vanaf Bijlmer richting Amsterdam-Zuid.
Ja.
Nou, ga maar eens kijken. Dan zie je het verschil wel.
Ja, ga maar eens kijken, want voor jou is het gesneden koek.
Nou ja, die spoorboog die is geschikt gemaakt voor 200 km per uur. Hè, want er moet hoogsnelheidstrein over kunnen rijden. Rijden er niet over, hè, maar dat moet wel kunnen. Maar er moeten ook kolentreinen van 4000 ton overheen kunnen rijden. Die rijden er overigens ook niet over, maar het moet wel kunnen. Dat zijn allemaal weer diezelfde standaard Europese regels. Als je even verder kijkt, ligt de GVB-boog. Die is 5 keer zo dun en ook 5 keer zo kort volgens mij.
En de bruggen zijn veel minder zwaar ontworpen en het kost allemaal veel minder geld om het gewoon in orde te krijgen.
Ja, omdat je dedicated doet voor die GVB-metro's die daar.
Maar zou je als je verder in de toekomst bent, want jij bent ook ontwerper, is dat je zegt, ja, maar dat goederenvervoer, als het zelfrijdend wordt, dan kan je toch ook veel kleinere en misschien lichtere karretjes maken.
Zeker.
We zien toch niet. Mijn vraag is eigenlijk aan jou is heel simpel. Zie jij nog steeds een 2 kilometer lange Tata Steel goederentrein met een bak met staal, wat ook gigantisch veel energie kost, daar door Amsterdam CS heen tetteren om kwart over 9.
Het kost niet zoveel energie. Hè? Als je die bak staal moet vervoeren, is de trein toch wel de meest efficiënte manier. Maar zeker, kijk, je moet in kijken in Nederland waar je dat wel en niet wil. Kijk, nu doen we dat overal. Hè? En natuurlijk is het zo dat van Rotterdam naar Duitsland beter route is. Geen enkele discussie, daar heb je dat gewoon nodig. Van Rotterdam naar België of in Roosendaal, hetzelfde verhaal. Daar heb je dat gewoon nodig en daar is het huidige spoor gewoon prima geschikt. Alleen moet je de laatste spoorlijn tot in Den Helder helemaal geschikt maken voor 4000 ton kolentreinen? Ja, ik denk het niet. Dus daar kun je echt nog wel wat doen. Alleen daar hebben we nu als ProRail gewoon een beetje de makker dat wij maar 1 soort spoor hebben in Nederland. Daar worden we ook op afgerekend. Hè? Als wij bijvoorbeeld morgen spoor zouden aanleggen en wij zeggen van nou, kan wel even dat we hier geen goederen gaan rijden. Hebben we meteen ruzie met iedereen en terecht.
Ja.
Dat zijn wel dingen die je als BV Nederland moet bespreken. Dat kun je als ProRail niet alleen doen.
En want ik hoor jou toch nog dat ik denk van is het nou toch een treintjesfetischist die Klaas? Want uiteindelijk in essentie zeg je ja, maar is het überhaupt nog nodig om het via rails te blijven doen als je 22 jaar verder kijkt? Want ergens zeg jij toch nee, maar dat lijkt me toch nog wel een zinvol idee om personen over rails. Dus mijn vraag is eigenlijk, is het niet een investering nog in paard en wagen?
Nee, kijk, ik zeg altijd, de auto heeft 4 nadelen. Hij stinkt en zo, maakt veel lawaai.
Ja, dat wordt allemaal elektrisch.
Er is maar 1 nadeel wat je met de auto niet oplost. Dat is namelijk dat hij enorm veel plaats inneemt. Er is geen mobiliteit. Hè, en of dat nou op een rail blijft of op een ander soort baan, dat maakt me niet zo uit. Hè, maar in elk geval geleid vervoer over een baan. En staal op staal doet het wel lekker hè, technisch. Dat is gewoon de toekomst. En dat zie je niet alleen in Nederland. Hè, je ziet eigenlijk de revolutie in groei van railsystemen. Niet alleen Europa, maar juist buiten Europa. Amerika, Afrika, Azië is echt niet normaal. Als je ziet hoe hard dat groeit, dan ja, daar zit wel gewoon echt de toekomst.
Waarvan denk je van nou, dat zijn echt de eerste stappen die we nu in de komende 3 of 5 jaar moeten nemen richting de 2030, 2040? Want je weet allemaal dat het aanleggen van infrastructuur betekent dat eigenlijk 2040 is gewoon morgen, ja, is nu. Ja. Dus waarvan zeg jij dan, ja, daar moeten we nu mee aan de bak om op tijd te zijn voor 2030, 2035?
Nou, het zeg maar om het rondje Amsterdam even af. Ik noemde net Schiphol al. Dus naar Schiphol zul je echt iets van het stedelijk vervoerssysteem. En dan lijkt het doortrekken van de Noord-Zuidlijn meest voor de hand liggend. Schiphol en Hoofddorp. Vervolgens richting Haarlem zie ik zelf wel. Zeg maar, de laatste studies die we gedaan hebben, is een beetje dat we het baanvak Leiden-Wees beschouwen als een 4-sporig baanvak. 2 sporen gaan toevallig via Centraal en 2 via Zuid. Hè?
Ja.
En daar zou je kunnen zeggen: van nou, dan gaan we via Centraal die as dus even echt een goede S-baan maken. Gewoon hoge frequentie, snelle treinen. En de as via Zuid echt dedicated inrichten voor Intercity.
En ik wil toch even uit het Amsterdamse weg. Maar ik wil wel even die Rotterdamse en Haagse regio bekijken. Van waar zie je daar dan dat het ook echt nog moet gebeuren? Want daar komen ook echt veel woningen bij.
Dat is echt. Ik vind het heel leuk dat het vanuit de regio zelf komt. Hè. Die hebben er echt een nette business case nu neergelegd. Die steken gewoon echt serieus in op zeg maar een echte, nou ja, noem het een metrolijn. Ik zou het afficheren als een metrolijn. Hè.
Ja,
is
maar boven
zo.
De grond nog.
Precies. Maar dat is in Londen ook zo. De ene metrolijn is een compleet ander systeem dan de andere. Dus dat kun je daar ook doen. In Rotterdam zijn ze nu tot lijn E. Ik zou zeggen lijn F en lijn G komen eraan. Hè?
Maar noemen we dat denk ik het meest interessant is. Welke lijnen denken ze echt concreet aan?
Concreet is dat gewoon Leiden, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht. En daar liggen nu 4 sporen, hè, wat ik net zei. En daar zou je 2 best wel van kunnen verstedelijken, om het zo maar even te zeggen. En eigenlijk de grap is, want we hadden het vroeger altijd over opwaarderen van sporen. Maar dit is afwaarderen. Je maakt het dus, je gaat eigenlijk met die sporen minder voldoen aan Europese standaarden.
Maar je kan er wel veel meer overheen tetteren.
Precies.
Maar dat komt omdat je die niet alle soorten er meer overheen laat gaan.
Ja.
Maar dat snap ik. Dus dat zou een enorme verbetering zijn. Maar wat ik nog niet hoor in deze filosofie is hoe ga je de nieuwe gebieden ontsluiten rondom Rotterdam en Den Haag. Want dit is het huidige beter doen. Terwijl ik, als ik op heel veel plekken met het OV wil komen, dan, ja, dat geht niet. Daar liggen de Bielse uit 1970, maar de uitbreiding daarvan is er nooit gekomen, want het was allemaal te duur.
Ja. Nou ja, dit is wel een van de grote makkers van de Nederlandse spoorsector, zeg maar. Het is enorm gefragmenteerd. Hè? Kijk, wij doen met NS en Arriva, Keolis en andere vervoerders heel erg dat nationale net.
Ja.
De regio hier in Amsterdam of in Rotterdam is heel erg bezig met hun eigen stedelijke net. En in Rotterdam zijn ze bezig met een nieuwe tram door de Maastunnel daar, die ze heel graag willen. Dat heeft alleen met elkaar te maken.
Ja, dat is eigenlijk letterlijk waarmee je begon toen je drift toen je hier aankwam.
Ja.
Om het mooi rond te maken misschien dit interview. Dat je denkt, die twee, het lijkt wel alsof die niet, ja, wel een beetje met elkaar praten. Maar op jouw kaartje hier in Amsterdam
ja,
zag
niet
je
te geloven,
dat.
Ja.
Ja, maar dat is toch niet.
Ja, maar bij ons ook. Op onze spoorkaartjes, er staat nergens een metro. Die Noord-Zuidlijn, die is gewoon geheim, is die. Terwijl de impact van de Noord-Zuidlijn voor station Amsterdam-Zuid is gigantisch.
Ja.
Dus de besluiten die lokaal genomen worden in het metro of in het tramnet hebben enorm veel impact op de besluiten die wij landen.
Maar ik vind het geestig dat je het eigenlijk dus ook over je eigen organisatie. Nou, ook, nee, dat is juist, dat is ook wel aardig. Anders lijkt het zo'n bashing van de ene of andere. Maar je zegt van ja, nee, wij zien het zelf ook niet. Dat dus een Noord-Zuidlijn.
Ja, er is geen enkele spoorkaart in Nederland die het Amsterdamse centrum en Schiphol in 1 keer laat zien. Dat is namelijk geheim. Dat mag niet. Je mag niet van Schiphol naar het Amsterdam centrum.
Ja, ik denk dat we, Klaas, het is duidelijk. Ik denk dat we wel nog een keer nodig hebben om jou alles uit te laten leggen. Heel veel dank voor je komst hier naartoe. Luisteraars, veel dank voor het luisteren. Dit was Klaas Hofstra. Wat is je officiële functie eigenlijk? Want dat hebben we hier nooit echt aangekondigd.
Ja, ik noem mezelf maar ontwerper, hè? Infra- en dienstregeling.
Ja, maar het is wel iemand die er echt veel van af weet. Dus ik denk dat ik hem nog wel een keer terug ga vragen voor een podcast. Als u wil reageren op deze uitzending, kan dat. Op Geert Kloppenburg. U kunt via iTunes een rating geven. U kunt u ook gratis abonneren op deze podcast. Kan via BNR, kan via iTunes en of via mijn site www.geertkloppenburg.nl. Klaas, veel dank. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
Tot ziens.